Als je wil horen wat ik echt heb bedoeld. Zijn er vragen, opmerkingen? En het hoeft mij niet per se over Lucas 13 te gaan hoor. Het mag ook wat anders zijn. Je zegt van, nou, ik ben toch eens wat aan het lezen geslagen. En dan kwam ik dat tegen. Ik wil niet zeggen dat ik alles weet, maar anders zeg ik, zoek hem op. Huh? Zijn er vragen, opmerkingen? Roept u maar.
Nou, nog een beetje mee hangen. Dat is... Er is inderdaad een nieuwe visie op deze gelijkenis. Dat er gezegd wordt, de weinigen gaan dan wel in. En dat zou dan in deze visie de Heer Jezus zelf zijn. Maar waar staat hij dan, de weinigen?
Nou,
het lijkt alsof het inderdaad een beetje gekunsteld is.
Oké. Okay. De weinigen en de velen. Het mooie vind ik, kijk, als je het over de velen hebt in het Hebreeuwse denken... Dit heb ik van Klaas Govert geleerd. Hè? De velen betekent allen. En het mooie is, tegenover de velen staan de weinigen. En de weinigen kunnen er een paar zijn, maar kan er ook één zijn. Dat is namelijk ook weinig. Dus weinig, niet in de zin van het moeten er meer zijn, maar weinig in de zin van het is maar een heel klein beetje. Dus, en dat laat dus alle ruimte voor... Het idee dat het er één is. Als wij denken aan de weinigen, denken we, hé, dat is meervoud. Dat moeten er meer zijn. Nee, in het Hebreeuwse denken staat de velen tegenover de weinigen. De velen is allen, want hij heeft geen woord voor allen. De weinigen, ja, kan er één zijn, kunnen er twee zijn, kunnen er drie zijn. En hier laat Jezus dat eigenlijk open. Hè? Die zegt, doe je best, misschien dat een paar het redden. Niet gered, moet je harder je best doen. Huh?
Dan zijn er toch, worden er in dezelfde gelijkenis toch drie groepen Abraham die in het koninkrijk aanliggen. Dus even later worden er drie genoemd en dan staat er...
Abraham, Isaac en Jacob.
Ja,
die leggen hier. Ja,
die zitten in het koninkrijk.
Ja, en dat zijn natuurlijk alle drie ook zeer kernachtige figuren als je kijkt in het Bijbelse denken. Ja? Dan zou je dan misschien Isaac, dan zou je misschien nog even komen, hé, waarom nou Isaac? Hij die lacht. Huh? Ja. Abraham, Isaac en Jacob, de drie aartsvaders. Huh?
Ik heb me altijd afgevraagd waarom zij het wel zien en niet zien. Dat de bedoeling ervan is. Zegt Jezus van, jullie kennen de geheimenissen van het koninkrijk. Maar aan de anderen worden zij gepredikt in gelijkenissen, opdat ze zien en niet zien en horen en niet begrijpen. Dan denk ik, wat is daar dan de bedoeling altijd van? Dat staat ergens in Jesaja ook.
Ja.
Het staat op verschillende plekken in de Bijbel. Dan denk ik, waarom mogen ze niet zien? Waarom mogen ze niet bestaan?
Ja, dat is goed.
Dan denk ik, wat is zo tof?
Waarom dat zien we niet zien en horen we niet horen? Ja. Wat is dat toch en wat zou het nou kunnen betekenen? Ja, mijn voorlopige antwoord, maar dat zou misschien wel eens een leuk thema zijn voor een bijbelstudieaanzending te bedenken. Om daar gewoon eens al die teksten eens te bekijken en te kijken van nou, wat waarom dan?
Je moet antwoord stellen in Romeinen 11.
Ja, zodat ik hen genezen. En, maar toch vind ik het wel mooi om daar eens wat dieper over na te denken met elkaar. Maar het is toch een vraag die leeft.
Ze zijn gestruikeld, niet omdat ze vallen zouden. Ja. Maar omdat het heil naar de heidenen zou gaan.
Ja.
Eerst.
Zit allemaal daar.
Dat is dat opdat. Het zit
in dat plan van God. Maar de vraag is dan natuurlijk: ja, maar waarom dan? Hè? Ja. Waarom dan? Voorzichtig. Ik zou voorzichtig willen zeggen, maar daar moet ik gewoon over nadenken. Van. Ben je er klaar voor of niet? Waren ze er klaar voor om dit al te horen? Door hun val, door hun misstap. Waren ze er klaar voor om het al te horen? De discipelen hoorden het wel rechtstreeks. Maar ze holden ook allemaal weg. Toen het zover was. Ze holden alle kanten op.
Sorry, er staat ook op dat, als ik het goed herinner...
Zullen we even naar Lucas 8 terugbladeren? Hoor, staan meer teksten.
Maar ook dat de profeten, dus de opdracht, opdracht krijgen van God om het tegen het volk te zeggen, alles uit te spreken, maar ze zullen niet luisteren.
Ja.
Dat is het doel.
Ziende niet zien en horende niet begrijpen. En, dat is een citaat uit Jesaja 6.
Ik kan die tekst niet zo gaan vinden, maar op een gegeven moment staat dat toen als sprak Jezus in gelijkenissen. Nadat hij, zeg maar, wat in debat is geweest en dat er sprake van ontloop, met Jezus in gelijkenissen gaan spreken.
Ja. De opmerking is het vanwege hun ongeloof? Is er niet een moment dat hij zegt van toen aan begon hij in gelijkenissen te spreken? Er gaat wel ergens een belletje rinkelen, maar er komt niet gelijk een tekst uitrollen uit de automaat. Dus hij staat wel op de tape. Hè? Dus in ons denkproces, dus, er komt hier een avond over. En dan komen al deze teksten langs, dat beloof ik u. Dat kan ik nog even zoeken thuis. Het is een citaat uit, dat is de oorspronkelijke tekst, uit Jesaja 6. De roeping van Jesaja notabene, een profeet. Profeten en priesters, die hadden nog wel eens bonje met elkaar. Dat zie je in het boek Jesaja ook. Jesaja zegt hele vervelende dingen namelijk over priesters. Die zegt op een gegeven moment zelfs, God wordt ziek van die feesten van jullie. Jullie doen het allemaal zo lekker braaf. Maar je hart is er niet bij. Ja, dan hebben die priesters niet amen staan roepen. Amen, nee. Die voelden zich natuurlijk tot op hun bot aan. Voelden zich hun eer aangetast. Dus profeten en priesters, dat matcht vaak niet helemaal. Misschien is dat nog steeds wel zo. Vers 8. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zeiden, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide, hier ben ik, zend mij. Nou, dan krijg je een roeping. Dan denk je, nou, nu ga ik het vertellen, nu ga ik het uitleggen. En dit wordt je roeping. Toen zeide hij, ga, zeg op het volk, hoort al door, maar verstaat niet. En ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van het volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven. En wat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen. En wat zijn hart niet verstaat, zal het zich niet bekeren en genezen worden. Ja. Toen vroeg ik, hoe lang, heren? En hij antwoordde, totdat de steden verwoest zijn. Zodat er geen inwoner meer is en de huizen, zodat er geen mens meer in is. En het bouwland verwoest, zodat een wildernis. En daarna zie je de omkering. Het lijkt bijna wel, en dan zijn we weer een beetje terug bij deze gelijkenis. Ook een worst case scenario. Een beetje wat Jezus doet in deze gelijkenis. Nou, doe je best. Lukt het niet? Doe harder je best. Is nog niet gelukt, joh. Ja, dan moet je maar buiten gaan kloppen. Een soort worst case scenario. En totdat... En dan komt God met zijn erbarming en met zijn ontferming. Een wonderlijk gebeuren. Ja? Oké. Okay.
Het heeft wel eens met uw lezing te maken hier, maar... heb u wel eens een lezing gehouden over... het tijdbesef, over de tijd waarin de Bijbel geschreven is... ik praat nog alles met... christenen, zou ik maar zeggen. En dan wordt de tijd waarin de Bijbel beschreven staat, dat wordt in twijfel getrokken. Je hoort van Job dat in de Babylonische tijd geschreven is. En nou, voor zover ik dat heb kunnen onderzoeken, is dat niet waar. Want elk Bijbelboek heeft nog wel eens een aparte thema, zou ik zeggen. Heb je daar wel eens een lezing over gehouden? Of wel eens onderzocht? Of wat dan?
Ja,
kijk... Het wordt nog veel voor dat het bijna onder lijf getrokken wordt. Ja. Speciaal Genesis. Want dan krijg je een soort scheve toren van pizza. Hè?
Ja. Ik ken dat soort gedachten natuurlijk wel. Hè. De tekstkritiek, dat sowieso. Dateringskritiek. Ik was ooit eens uitgenodigd, jaren geleden, op een... Op een plattelandsvrouwenvereniging. En dan moest ik spreken. Dan hadden we een lekker rustig avondje. 50 dames zaten er. En het ging over verzoening tussen Joden en Arabieren. En ik begon mijn verhaal. En wat bleek, ze hadden net een cursus gehad van professor Kuitert.
Oh ja.
En ik was de eerste spreker daarna. Nou, dat heb ik geweten. Dus die avond ging daar plotseling over. Ja, meneer Hoogendijk, wat u nu zegt. U zegt dat er zoiets als... Dit is mensentaal en dit is zus en dit is geen openbaring, hebben mensen zo ervaren. En toen zei er was één persoon die was nog net een tikkie orthodox, er waren twee dominees vrouwen ook. En die ene die was het helemaal mee eens en die andere zei stiekem in de pauze tegen mij, ja, misschien hadden we u van tevoren even moeten waarschuwen. Nou, zou wel leuk geweest zijn. dus toen heb ik het met name gehad over profetie. Van, bestaat er zoiets als profetie? En nou, toen hebben we het inderdaad over dit spontaan was het dit onderwerp. En we zijn het niet helemaal met elkaar eens geworden. Dus ik vrees ook, ik ben daar ook nooit meer uitgenodigd bij die plattelandsvereniging. Nee. Nee. Maar nou, weet u wat het is? Kijk, ik vind het een belangrijk onderwerp. Maar het is wel weer een hele andere tak van sport. Laat ik het zo noemen. Ik heb het in mijn theologiestudie wel langs zien komen en me erin verdiept. Maar ik vind het ontzettend fijn dat er theologen zijn die dat heel erg boeiend vinden om zich daar helemaal in te verdiepen. Ook vanuit min of meer orthodoxe standpunten, zeg maar. En dan lees ik graag wat zij nagevorst hebben. Maar ik vind het net iets te weinig boeiend voor mijzelf om er helemaal in te gaan duiken. Want dat moet je hierbij wel doen. Want anders dan kom je daar niet uit. Wat ik wel heel mooi vind, en dat is eigenlijk een beetje in het verlengde daarvan, is goed kijken naar, wat ik vanavond ook geprobeerd heb, hoe hebben de toehoorders het nu gehoord? Kijk, wij zijn eigenlijk luisteraars van een afstand. Want er zit namelijk 20 eeuwen tussen. En veel meer nog. Dus hoe is het nou in die cultuur toen geland? Dus als je nou probeert wat terug te denken, en dan moet je natuurlijk ook terugdenken in de tijd, hoe hebben die toehoorders het toen verstaan? En vaak als je die sleutels terugvindt, dus niet vanuit de kerkgeschiedenis naar de Bijbel toe, maar eigenlijk vanuit het Joods-Bijbelse denken vooruitlezen. En dat is bijzonder verrassend. En dan kom je soms tot hele mooie ontdekkingen. He, dus het zit wel een beetje op uw spoor, maar net niet helemaal.
Ja, met Hebreeuws is het slecht, hè? En u moet niet eens van de Grieks
praten. Ja, er zijn fantastische hulpmiddelen, hoor. Als je de online Bijbel neemt, of de studiebijbel. Er zijn fantastische hulpmiddelen die echt wel... Als je het Engels beheerst, dan kom je al een heel eind. Met allemaal hulpmiddelen, zeg maar. Ja. Zijn er nog andere vragen, opmerkingen? Roept u maar. Want weet u nou de bedoeling van vanavond? Ja, Peter had het wel beloofd.
Maar... Huh? Ja, dat vanavond even over die deur. Ik zag daar het mooie schilderij. Mm-hmm. Maar als wij het over een deur hebben, dan hebben we het vaak over die plank die voor dat gat zit. Maar Jezus bedoelt heel uitdrukkelijk niet die plank, maar de opening, de deur. De dia, de doorgang. En ik moet altijd denken aan die tekst van ik ben de deur. Gaat die open of gaat die niet open? Nee, hij is open.
Ja.
Snap je? Zoals ze daar openstaan op dat schilderij. Dat is de deur, die open poort.
Ja, ja. Ja, dat is mooi. Jezus is de deur. Hè?
Ja. En daarom als je de deur een schaap is, zo'n schaapskooi, ik zie dat in Portugal al, er zit dan steen muren en er zit een gat. En kijk, dan ben je de deur als je in die opening staat, en daar kan het schapen door.
Ja. Dat is een mooie aanvulling, hè? Over de deur.
Ja, het was een aanvulling. Ja.
Als er geen vragen meer zijn, gaan we afsluiten. Ja?
Dan, afvragen over de eerste en de laatste.
Ja?
En er zit toch eigenlijk ook wel heel veel, de typologie misschien, van Jacob en Esau. In al die gevallen is het de eerste en de tweede, en de tweede is de eerste.
Ja. Ik herhaal het even, er zit eigenlijk wel heel veel typologie in. He, bijvoorbeeld Jacob en Esau, Ismaël en Isaac. Je ziet dat steeds weer terug. Ik denk als je er klaar voor bent, ga je dat ook steeds meer zien. Hè? Dan ga je eigenlijk teruglezen en denk je, je gaat het een keer zien en dan zie je het overal. En het gekke is, als je het niet ziet, zie je het nergens. Ben je er nog niet klaar voor. Het zijn wonderlijke zaken, zijn dat. Ja. Zullen wij met elkaar danken voor deze avond. Hemelse Vader. Ja, ook wel een beetje frustrerend eigenlijk. Hoe meer we ons best doen, hoe dichter die deur lijkt te zitten. En hoe meer we al moe wordend en al strijdend zeggen, nou, ik weet het ook niet meer, ik geef me over. Dan plotseling, dan lijkt het wel alsof we klaar voor zijn. En dan komt u met uw licht en met uw liefde. En dan lijkt het wel alsof het al die tijd al lang stond. Alleen we zagen het gewoon niet. Dank u wel voor uw genade in Jezus. Dank u wel voor uw oneindige liefde. Dank u dat u, Heer Jezus, blijft kloppen. Ik denk soms dat het ook wel eens een frustrerende bezigheid zijn. Al het geklop, die harde harten. Maar dank u wel dat u tegelijkertijd met uw liefde die harten zacht maakt. Zodat ze open gaan. Net zoals bij ons. Heer, vraag u zegen over de mensen waar wij van houden. En vraag u zegen over Israël. De volkeren. Wat u met ons meegaat naar huis. Ons dagelijks leven. Ja, iets mogen laten zien van wie u bent, van uw liefde. In Jezus' naam. Amen. Wel thuis, fijn dat u er was. Neem de volgende keer allemaal 4 mensen mee. En dan hebben we een volle zaal. Tot de volgende keer. Nou, de volgende keer duurt wel eventjes. Hè. We hebben weer een najaarsreeks. Het komt allemaal op de website. Als u een mailtje, mailadres geeft, krijgt u keurig net een mailtje ervan. En natuurlijk... Het Omega Weekend, blik op de hemel, ook hartelijk welkom. Tot ziens.